Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan vandaag opnieuw aan het beginpunt van een nieuwe pelgrimstocht die ons naar een eveneens nieuw bisdom heeft gebracht. Samen zullen we de wandelschoenen aantrekken, onze rugzak meenemen, gevuld met opnameapparatuur, iets om te drinken en te eten onderweg, en een op God gericht hart. En we nodigen u graag uit om de komende afleveringen tochtgenoten te worden langsheen de plaatsen die wij zullen bezoeken en de mensen die we zullen ontmoeten. En uiteraard zullen we ook God brengen en God mogen ontmoeten in diegenen die ons op onze weg geschonken worden. Ondertussen hebben we reeds de trein genomen. We zijn aangekomen bij het station van de Vredesstad, die wij vandaag samen zullen ontdekken. We hebben ondertussen ook onze fiets al aan de hand.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, sta ik momenteel aan het station van een stad die deel uitmaakt van het bisdom Brugge. Jawel, we zoeken voor deze pelgrimstocht West-Vlaanderen op. Het behoort tot het bisdom Brugge, heden ten dage, maar mocht ik een kleine 250 jaar terug kunnen keren in de geschiedenis, dan stond ik op het grondgebied van het diocesis Iprensis. En als we dan over die periode willen spreken, dan moeten we eigenlijk gaan kijken naar het concilie van Trente. We spreken over de periode 1545 tot 1563. Dat was ondertussen enkele jaren bezig en vertoonde eigenlijk twee aspecten. Het stimuleerde zowel de contra-reformatie als de eigen vernieuwingsbeweging, de zogenaamde katholieke hervorming. Het was met andere woorden enerzijds gericht tegen het protestantisme en anderzijds op de innerlijke zuivering en geestelijke verdieping van de kerk. De bekendmaking en later vooral de uitvoering van de Trentse besluiten werden aanzienlijk vergemakkelijkt door de oprichting van 14 bisdommen. En dat gebeurde door een pauselijke bul, Super Universas, van 12 mei 1559. En die werd geschreven door paus Paulus de Vierde. We staan dus inderdaad in Ieper. En Ieper was een van die 14 nieuwe bisdommen. Samen met de bisdommen Gent, Brugge, Antwerpen, 's Hertogenbosch en Roermond, een suffragaan bisdom geworden van de aartsbisschoppelijke zetel in Mechelen. Het zou zich uitstrekken van Arenboudskappel en Duinkerke tot Ledegem en Geluwe en van Nieuwpoort en de IJzer tot Waalskappel en Hazebroek. Een territorium van 10 steden, met tussenliggende dorpen over een lengte van 42.000 en een breedte van 33.000 passen, een derde deel van het afgeschafte bisdom Terwaan. De kerk van het Sint Maartensklooster, behorende tot de reguliere kanunniken van Sint Augustinus, werd tot kathedraal verheven. Philips II en zijn opvolgers mochten de bisschoppen benoemen, maar de paus behield zichzelf en zijn opvolgers het recht van de bekrachtiging voor. Een pauselijke commissie voor de Nederlanden zou voor de verdere uitwerking zorgen. En op 11 maart 1561 vaardigde Pius IV de omschrijvings- en dotatiebul uit. De dag ervoor was een consistorie samengekomen om de benoeming van de nieuwe bisschoppen vast te leggen. En voor het diocesis Iprensis werd dit Monseigneur Martinus Rithovius Het bisdom Ieper zelf werd ingedeeld in een aartspriesterdom, 6 stadsparochies in Ieper en omgeving en 8 dekenaten. Sint-Winoxbergen, 30 parochies, Veurne, 22, Kassel, 21 en dan ook nog Waasten met 20 parochies. Tot slot Poperingen, Belle, Diksmuiden en Nieuwpoort, respectievelijk 19, 16, 15 en 8 parochies. Het bisdom Ieper behoorde gedurende de tweede helft van de 16e eeuw tot de meest dynamische uit de zuidelijke Nederlanden en dat was dankzij die eerste bisschop, die instond voor de uitwerking van de conciliedecreten van Trente. Hij visiteerde, vormde en preekte en onderhield nauw contact met de gelovigen. Het Ieperse seminarie was het oudste van de Nederlanden. Ondanks verwoestingen door de reformatie aangericht, bouwde hij en zijn opvolgers aan deze eenheidspastoraal verder. De stabiliteit van het bisdom werd in de eerste plaats ondergraven door de controverse rond het jansenisme. En een tweede uitdaging vormde de chronische oorlogssituatie en bezetting door Frankrijk tijdens het laatste kwart van de 17e eeuw. De bisschoppen, door Lodewijk XIV aangesteld, gedroegen zich naar Franse maatstaven. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd het bisdom definitief door de Frans-Oostenrijkse grens in tweeën gedeeld. Niet alle bisschoppen van de 18e eeuw voerden zelf een stabiel beleid, maar werden krachtig geholpen door indrukwekkende priesterfiguren die tot ver buiten het bisdom hun invloed lieten gelden. Het concordaat van Pius de VII met Napoleon betekende het einde van het 240-jarig bestaan van het bisdom. Ieper dus. De kattenstad zeer zeker, voormalig internationaal handelscentrum ook, maar ook vredesstad. Een titel die de stad Ieper zich aanmat na het bezoek van de heilige paus Johannes Paulus II. Op 17 mei 1985 kwam de heilige paus naar Ieper. En het is eigenlijk zo dat veel Ieperlingen, maar ook Vlamingen, die waren daarbij en koesteren nog steeds een bijzondere herinnering aan deze dag. Op een bepaald moment in 2019 was dat, is er een reliquie van de heilige paus Johannes Paulus II naar Ieper gekomen. Het was een stukje van het onderhemd dat hij droeg onder zijn soutane op 13 mei 1981, toen hij werd neergeschoten op het Sint-Pietersplein in Rome. Een stukje stof dat doordrenkt was door zijn bloed. En ter gelegenheid van die bijzondere gebeurtenis toen de reliquie naar Ieper kwam, interviewde de lokale televisie priester Matthias Barret. En die zei, deze bijzondere reliquie maakt momenteel een reis door Vlaanderen en komt van de basiliek van Dadizele, eerst naar de kapel van de Frezenberg en daarna naar de kathedraal van Ieper. Er is mogelijkheid om de reliquie te vereren in de kapel van de zusters op de Frezenberg en vervolgens reist het door naar de Ieperse Sint Maartenskathedraal, waar ook een vespersdienst werd gehouden en waar in het bijzonder werd gebeden voor de wereldvrede. Wel, Ieper is inderdaad de vredesstad sinds dat bezoek van de heilige paus Johannes Paulus II en die vrede, de nood aan vrede, dat zal ook onze rode draad worden op onze pelgrimstocht vandaag. En wanneer we zeggen vrede, dan denken we aan het evangelie waarin staat dat we vredesbrengers moeten zijn. En paus Franciscus en zijn voorgangers die hebben dat ook steeds benadrukt, hoe belangrijk dat is. Vrede is meer dan enkel de afwezigheid van oorlog. Het betekent eigenlijk het hart dat gericht is op God, dat werkelijk in vrede is. We gaan ongetwijfeld ook verder op onze weg daarmee geconfronteerd worden. Want Ieper is buiten al dat interessante over het bisdom Ieper. En we zullen straks nog wel wat meer over de geschiedenis van de stad te weten komen. Maar onlosmakelijk verbonden met de duizenden en duizenden slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. En dat is de leidraad voor vandaag. We willen daar eigenlijk bij stilstaan, zodat de getuigenis van al deze jonge mensen, vaak heel jonge mensen, die hun leven hebben gegeven voor bepaalde vrijheden, voor bepaalde rechten, dat we eigenlijk in dankbaarheid bij hen blijven stilstaan, dat wij hen niet vergeten. Nu, alvorens wij ons zullen begeven naar het beginpunt van onze fietstocht, pelgrimsfietstocht moet ik zeggen, blijven we dan nog even stilstaan bij de geschiedenis van de stad. Maar daarvoor ga ik mij toch al verplaatsen richting die fameuze voormalige kathedraal, de Sint Maartenskerk. Dus onze eerste stop is de Sint Maartenskerk. U hoorde reeds dat in de 8e eeuw het bisdom Terwaan gesticht werd. Keizer Karel V verwoestte echter de abdijen van het bisdom, omdat de abten zich loyaal toonden tegenover de Franse koning. Uiteindelijk werd het bisdom van Terwaan in 1561 onderverdeeld in drie bisdommen: Boulogne-sur-Mer, Sint-Omaars en jawel, Ieper. De kerk van het toenmalige Sint Maartensklooster van de reguliere kanunniken van Sint Augustinus werd tot kathedraal van het nieuwe bisdom verheven. Op de locatie waar wij ons bevinden bevond zich waarschijnlijk eerst een Onze Lieve Vrouw-kapel of een kapel die toegewijd was aan de heilige Andreas. Maar daar zijn de historische bronnen niet eenduidig over. Vanaf 1012 werd deze kapel echter toegewijd aan Sint Maarten. De kerk werd in 1088 vervangen door Robrecht II en er volgde in 1102 de oprichting van een priorij van de reguliere kanunniken van Sint Augustinus, dat toen nog afhankelijk was van het bisdom Terwaan, en waarbij de Romaanse Sint Maartenskerk aan de kanunniken werd geschonken, samen met de Sint-Pieterskerk en andere goederen. Vanaf het begin van de 13e eeuw, en dit ten gevolge van de groei en de giften van de priorij, werd er gewerkt aan de opbouw van een nieuwe kerk. Het gebouw dat hier nu staat is niet de oorspronkelijke kerk, want het werd getekend door een bewogen geschiedenis. Denken we maar aan de grote stadsbrand van 1241, maar ook uitbreiding in 1559, naar aanleiding van de oprichting van het bisdom Ieper. Beschadigingen tijdens de Franse Revolutie en de periode van de Eerste Wereldoorlog, om dan opnieuw opgebouwd te worden met een groot inwijdingsfeest op Palmzondag 1930. Een indrukwekkend gebouw. We gaan de gelegenheid nemen om even naar binnen te gaan en kennis te maken met de Sint Maartenskerk, de voormalige kathedraal van het voormalig bisdom Ieper.
Necessitate sumus, nunc igitur obsecramus te. Per
En zo zijn we binnengekomen in de monumentale Sint Maartenskerk, vroeger een kathedraal. En dat zie je ook aan de omvang eigenlijk van het gebouw. Wat onmiddellijk opvalt zijn de prachtige glas- en loodramen. En voor ons zal het een moment zijn waarop dat we opnieuw even ruimte kunnen maken voor het gebed. Een goede manier voor de pelgrim om aan zijn tocht te beginnen.
En wat ook onmiddellijk opviel, was het prachtige altaar aan de rechterzijde, met een mooi beeld van de heilige Jozef. En terwijl ik de pracht van de kerk bewonderde en tot mij liet komen, zag ik een dame enkele noveenkaarsen bij de heilige Jozef aansteken. Zoals we steeds, een ieder die op ons pad komt tijdens de pelgrimstocht, als een geschenk van God aanvaarden, mocht ik zo in gesprek gaan met Sonja.
Ja, beste luisteraars van Radio Maria, opnieuw mag de pelgrim openstaan voor de goddelijke voorzienigheid. We zijn nog maar net de Sint Maartens kathedraal binnengekomen, de Sint Maartenskerk. En ik trof hier al Sonja bij de heilige Jozef. Ja, Sonja, kan je misschien eens iets vertellen over wie u bent en of dat u Radio Maria ook kent?
Zeer goed, ik ken Radio Maria zeer goed. Ik ben gepensioneerd, ik ben 71 jaar, woont in Ieper. En ik luister iedere keer naar de Radio Maria, naar de Tangelus, niet, naar de mes van Hestel, de woensdag en de zaterdag. Ze doen ook dikwijls de mes de zondag. Ik luister ook naar de Paternoster de woensdag om 11:15. Ik ben zeer geïnteresseerd en ben zeer blij dat dat bestaat. Dat zou moeten doorgaan.
Wel, als God het wil,
als God blieft,
dan zal het inderdaad doorgaan. Je komt hier kaarsjes branden, noveenkaarsen, bij de heilige Jozef.
Ik had ook gewone kaarsen, maar ik had nog die noveenkaarsen staan en ik heb ze meegebracht. Maar ik kom iedere keer de zondag, de zaterdag, met mijn zoon, kom ik, mijn zoon Peter. De dinsdag, omdat het de dag is van Sint Antonius en ik doe heel mijn dingen, ik zet overal kaartjes. Ik wil iets bekomen dat ik graag zou bekomen. En als God het blieft, met vol te houden, zal het gaan.
Wel, we hebben uw voornaam al vermeld, dus het kan een uitnodiging zijn voor alle mensen die naar het interview zullen luisteren om uw intentie mee te nemen. En als God het wil, dan zal u het inderdaad bekomen. Heeft u een bijzondere heilige waar u een bijzondere devotie voor heeft?
Ja, ik heb veel heiligen. Voor eerst de heilige maagd Maria, daarna de heilige pater Pio, de zalige broeder Isidor en speciaal de zalige Carlo Acutis. Dat ligt diep in mijn hart.
Dat is wel heel...
15 jaar, ja.
Dat is inderdaad heel bijzonder, want die is zeer recent zalig verklaard. Hè? Paus Franciscus, die ook bijzondere aandacht eigenlijk wil besteden aan het leven van die bijzondere jonge man. Waarom heeft hij u zo geraakt?
Door mijn zoon. Ik zat diep in de put. Ik heb veel meegemaakt. Veel, heel veel van mijn geboorte af. En mijn zoon heeft gezegd, ik heb dat klein boekje gekocht en ik koop dat in Duurne bij Madonna, Centrum Madonna, ik weet niet of je dat kent. Ik koop dat daar en mijn zoon had gezegd, ze leg ik een speciaal op Carlo Acutis. En ik heb dat beginnen daar en dan, die jongen spreekt me zeer hard aan.
Ja, dat is heel mooi. Wel, nog een extra mogelijkheid voor onze luisteraars om uw intentie ook toe te vertrouwen aan de voorspraak van de zalige Carlo Acutis. Ja, ja. Nog niet heilig verklaard, maar we bidden ervoor, hè, ja, dat het snel mag gebeuren. Bent u altijd gelovig geweest?
Ja, maar ik heb al 2-3 maal mijn geloof verloren. Ik heb alles, ik ga het zeggen like het is, ik ga eerlijk zijn, ik heb alles buiten gesmeten. Maar per slot van de rekening ben ik terug naar God gegaan. Het is het enige lichtpunt is hierboven. Ik heb gefaald 3 maal, ik mag dat zeggen. En mijn zoon zei, je bent niet goed bezig. Ik heb dan veranderd en weer alles opnieuw gedaan. Ik ga ook zeer veel naar veel kapelletjes. We gaan eigenlijk overal. En Sint-Jozef is de heilige van mijn zoon. En Sint-Antonius. Sint-Antonius heeft me nog nooit in plan gelaten. Nog nooit. Nooit.
Wel, u vertelt over een verhaal van ja, een beetje vallen en opstaan. Van,
ja, dat is juist.
Van terugkeren ook naar God. Dat is uiteindelijk het belangrijkste, hè? Dat we niet blijven liggen als we gevallen zijn.
Ja, dat is heel juist. Het is moeilijk voor te aanvaarden, maar je kan niet verder. Het is toch een lichtpunt van hierboven. Versta je het?
Dat zeker.
Zeker moeder Maria.
Ja, dat delen we zeker met al onze luisteraars en natuurlijk ook met alle medewerkers. Hoe lang luistert u eigenlijk al naar Radio Maria?
Ja, wat ik gezegd heb. Het is ook nog niet dat het vele jaren is, want ik kende dat vroeger niet. Misschien een jaar, 4, 5, langer. Ik weet niet dat het langer er is. Maar juist kan ik het niet zeggen. Maar ik kan bij hun luisteren. Het is eigenlijk een televisie dat ik luister. Ik heb 912, Radio Maria. Ik heb daar beginnen luisteren en het zijn vele, als ik kom, het is daar ook een gewone priester die daar missen en die daar veel klapt. Ik luister veel, heel veel aan de paternoster. Ik weet niet of het van Holland is. Ik weet het niet, als er Holland er ook op komt. Van die ding van Holland, zoals Holland, ik weet het niet.
We hebben soms, ik denk een Nederlander die bij ons af en toe te horen is Pater Bots.
Ja, het kan dat zin. Maar ja, ik ken dat interesseert me stief eigenlijk. Eigenlijk echt aan Gistel ook.
U bent vertrouwd met de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel dan?
Ja. Ik ga dat graag ook. Ik ga een verhaal vertellen. Ik ga zeggen, mijn broer die vermoord, ken ik een broer en hij vermoord. Hij was 26 jaar oud, dat was mijn lievelingsbroer. En ik had ogen, ik kon ze niet open doen van de kost van de eczema. Mijn broer heeft daar geweest naar de nonnetjes in Gistel, heeft daar water mee gebracht. Mijn ogen zijn daarmee genezen. Ik heb dat sindsdien vertrouwen gehad in Gistel. En als ik kan, ik ga. Ik ga dat eindelijk graag. Voor mij is dat mijn tweede thuis. Ik ga dat eindelijk graag.
Dus eigenlijk echt een wonderbaarlijke genezing dankzij de heilige
ja,
Goddelieve.
Ik zeg ja, dat, ja, dankzij de heilige Goddelieve, ja. Dat is juist. Ja, dat is juist. Ik moet dat zeggen. Ja, ik zou dat niet. Maar ja, weet je dat ook is? Veel mensen ze geloven niet meer. Dat is jammer. Ik leef nu met dat corona en dat ding. Ik ben toch omdat ze me stoppen.
Wij allemaal, hè, we zijn zeker verenigd in gebed. Als u nog zo aan iemand zou willen vertellen waarom dat geloven belangrijk is of luisteren naar Radio Maria belangrijk is, wat zou u dan zeggen?
Dat ze dom zijn als ze het niet doen. Het is dat mijn platvlamse zei, maar ik moet het zeggen. Ze zijn dom als ze hun geloof verliezen. Ik weet niet of je het verstaat. Ik vind dat dom is om hun geloof te verliezen. Toch keer je terug. Ik heb het al 3 keer ondervonden. Je beklaagt dat omdat je dat gedaan hebt. Dat is een ding dat je vreselijk beklaagt. Maar ja, je moet vooruit niet. Hè.
Het doet mij denken aan de parabel van de verloren zoon. In dit geval van de verloren dochter. Hè. En de vader staat op de uitkijk, wachtend tot als zijn kinderen terugkeren. Hè.
En het is van mijn zonen die me erachter trekt. Mijn zoon is nog christelijk of ik. Die gaan me altijd erachter dragen. En weet je, zijn gelukkig en we zijn vrij gelukkig om een kaarsje te zetten. Dat wil ik deur van ben. Me lezen, maar ik kan eerlijk zijn tegen jou. Ik begin lezen, maar ik kan nooit voortdoen. Verstel je wat ik wil zeggen? Ik ga lezen, maar ik kan niet voortdoen. Ik ben als een onderbroken van duvelen.
Ja.
Ik ben dat is. Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar ik lees ook veel naar Sint-Michaël.
Ah, ja. Ja.
De artsengel Michaël. Dus...
Voilà, ik zou zeggen, blijven luisteren naar Radio Maria.
Ja, maar ik ga dat doen. Het is toch dat blijft. Maar ik ga nog een keer tot vragen, jong. Ik ga je normaal geld storten naar Radio Maria. Maar ik kan dat nummer ook niet. Zend ik er eens uit, maar ik kan niet dat nummer ook.
Ik heb dat nummer, ik ga dat zo meteen aan u doorgeven.
Oh ja, maar ja, ik ga het nog opschrijven.
Ja,
ik ga een keer stortingen doen, omdat dat zo mijn bloem bestaat.
Dat is heel vriendelijk en we zijn u heel dankbaar voor uw steun. Zeker ook voor uw gebed, want het is inderdaad waar. Hè, Radio Maria kan enkel blijven bestaan dankzij onze weldoeners, maar zeker ook door mensen die voor ons blijven bidden. Want zoals u zegt, hè, tegenkantingen van de tegenstander, we zijn daar niet mee onvertrouwd.
Dat is juist. Het is niet goed, like, of dat nu bezig is, de wereld. Moet ik eerlijk zeggen, like, of dat nu bezig is. De jonge meisjes, van de rol naar dat festival en al die parlees. Maar had ik dat weesgroetje gelezen in de kerk, ze had het niet doen. Ze had het niet doen. Maar wie gaat er vorst komen, zegt dat een keer. En het geloof gaat weer een keer. Hij heeft goed aan het doen dat ik zei. Al is dat drie keer net gevallen. Gaat weer een keer. En het is dankzij mijn zonen dat ik voortdoen. Echt, ja.
Het is toch een cadeau, zo'n zoon.
Ja, ja. Dat vrouwje zoon, het is mijn eerste geluk dat kan.
Ja?
Ja, dat moet ik zeggen. Dat is mijn eerste geluk dat ik eigenlijk kan.
Maar dat is mooi, want het moederschap, dat is iets waar dat u mee, dat u deelt met Maria, hè?
Ja, maar dat is juist, onze vrouwtje, ja. Hè. Ja, dat is juist, en zonder geloof u zich niet. Het zit toch niet zonder. Gaat dat uitgezond?
Dat gaat zeker uitgezonden worden. Ja? Ja, kijk, Sonja, ik ben heel blij dat ik u hier heb mogen treffen. Hier zo, ja, in een moment van gebed en van toevallige ontmoeting. Het is onze lieve vrouw en God die het zo wil. We zijn u zeer dankbaar voor uw steun en voor uw gebed voor Radio Maria. En dan hoop ik dat we elkaar misschien nog eens tegenkomen op een andere gelegenheid. Hè?
Wie weet, als God belieft, alles komt. Het zijn Gods wegen. En het is dat accent, het is alles dat ons neer voortplant.
Dank u wel, Sonja.
Als de Heer en onze vrouwtje.
Nog een hele fijne dag alleszins.
Bedankt,
vele groeten ook aan uw zoon. En misschien tot de volgende keer.
Het is toch, moet je hè.
Fijne dag toch.
En doe verder zo, hè.
Dank u, Sonja. Dank u.
Het is toch dat mijn bloed staan, de grond van mijn hart. Dat wat dat meer.
We gaan er samen ons best voor doen.
Ja.
Iemand treffen die vanuit het geloof de kathedraal bezoekt, dat is altijd een cadeau. En zeker, het valt toch wel op, opnieuw een luisteraar van Radio Maria. Maar ook de ontmoeting met mensen die misschien uit wat andere motieven een kerk of kathedraal bezoeken, kan een echte verrijking zijn. Zo trof ik Henk en Herma. Een koppel, afkomstig uit Nederland, die op dat eigenste moment de kathedraal bezocht en bereid was om ons even te woord te staan. Een getuigenis van hoe in een gehuwd koppel een verschil kan bestaan in geloofsbeleving. En zo schenkt de goddelijke voorzienigheid ons een tweede mogelijkheid om even in gesprek te gaan met enkele mensen die de Sint Maartenskerk in Ieper komen bezoeken. Ik sta hier bij Herma en Henk, afkomstig uit Nederland, jawel. U bent vandaag in Ieper en u brengt een bezoek aan de Sint Maartenskerk. Kunt u iets meer vertellen over uzelf?
Ja, we zijn hier eigenlijk op vakantie, maar op vakantie horen ook wat culturele dingen, of heel veel culturele dingen. En Ieper heeft er daar wel een paar van, zowel in de stadsmuren als daarbuiten. En de Sint Maartenskerk, prachtige kerk van buiten, dat is duidelijk te zien, gotisch. Maar van binnen een bepaalde rijkdom die ik toch, die je niet altijd in een kerk kunt verwachten, maar hier zeker aan de orde komt in de Sint Maartenskerk.
Ja, prachtige kunstschatten. Het is een overdaad eigenlijk aan prachtige kunstwerken. Is het ook zo dat er een stuk voor u ook wel ergens geloof meespeelt in het bezoeken van een kerk, in het dat toch meenemen als u op vakantie gaat?
Niet in het bijzonder, als ik het zo mag zeggen. ja, u kent het levenspad van mensen qua godsdienst, van klein tot groot. Laat ik zo zeggen, wanneer ik kerken bezoek, dan ga ik met eerbied in de kerk om, omdat het in christelijke termen een godshuis is, hè? Maar dat geldt ook voor de moskeeën enzovoort. Dus in die zin is er geen verandering. Nee, ik ga eigenlijk naar een kerk, merendeel voor cultuurhistorische aspecten. Klinkt deftig, maar dat is het.
Ja, ja, maar ik denk dat de kerk altijd oog heeft gehad voor schoonheid en dat het daardoor ook gemakkelijk is om die schoonheid terug te vinden in een kerkgebouw. Herma, mag ik u een vraag stellen? Ik zag dat u net een kaarsje brandde bij een beeld van het kindje Jezus van Praag. Zijn er eigenlijk bepaalde heiligen waar u een bepaalde devotie voor heeft? Of is er een bepaalde reden waarom dat u ook even de kerk binnenkomt om een kaars te branden?
Ja, met name voor Maria. Daar steek ik altijd in iedere kerk waar ik kom een kaarsje voor op. Ik bid dan voor degenen die dood zijn gegaan. En ik put daar misschien toch wel een zekere kracht uit. Misschien iets meer dan mijn man. Maar ik moet zeggen dat hij ook best op zijn tijd kan bidden of op een bepaalde manier aan God denken, denk ik.
Ja. Ja, het hoeft niet altijd zo omschreven te zijn. Ik denk dat we allemaal ergens, zoals u daarnet ook in het voorgesprek zei, er moet wel iets zijn. Er is iets meer dan enkel wij hier.
Ja, ja, wij zijn maar zo'n klein deeltje van de kosmos. Dus er zal nog best meer zijn en na ons komt er veel. Wij zijn maar zo'n klein stukje in de tijd en daar ben je niet altijd zo van bewust.
Nee. Is het dan iets waar je sterker van bewust wordt als je een kerkgebouw binnenkomt?
Ja, ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Dan voel je de kleinheid. Soms vind je bepaalde zaken heel, heel erg groot. En dan denk je, ja, wat maakt het nou eigenlijk uit in dat korte stukje dat ik op de aarde ben? Maar je probeert goed te zijn voor andere mensen. En ja, dat is het eigenlijk, hè?
Ja. Jullie maken momenteel een rondtour in ons mooie Belgenland. Waar gaat de reis nog heen?
Nu zijn we in Ieper, bewust naar Ieper gekomen. Vandaag wordt het de omgeving van Ieper. Een verdieping, zeg maar, nogmaals, in wat hier in de recente geschiedenis, praat ik over afgerond 100 jaar geleden, in de Eerste Wereldoorlog aan verschrikkelijke dingen gebeurd is. Het is, nou klinkt dat een beetje niet zo netjes, interessant om te zien. Maar het heeft voor mij in die zin de diepgang dat ik aanvoel. We zijn gisteren ook in het Vlaanderen Field Museum geweest. Ik persoonlijk, ik voel aan wat voor een geweldig leed de mensen hier is aangedaan. Als eerbetoon aan degene die daarmee hebben geholpen om de oorlog te doen ophouden. Eigenlijk niet gelukt natuurlijk op die manier. Maar als respect en als eerbetoon aan een ieder die zijn leven daarvoor heeft gegeven. Ook voor de families die erachter zitten, is gewoon een verschrikkelijke act geweest.
Ja, heel veel jonge mensen die hier gestorven zijn in de buurt, hè, in de stad zelf, maar ook in de buurt. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog stond geen steen meer recht, bij wijze van spreken, hier in Ieper. Men heeft dat mooi heropgebouwd in de stijl van toen, hè, of toch ook een poging gedaan, zoals men in Dresden ook dezelfde tactiek of dezelfde techniek heeft toegepast. Is het voor u ook belangrijk om, we zijn nu meer dan 100 jaar verder dan de Eerste Wereldoorlog, is het belangrijk om daar te blijven aan denken, om daar aandacht voor te hebben?
Ik zou dat zeker blijven doen. Je moet niet zeggen het is 100 jaar geleden, we gaan nu stoppen. Ik denk dat het gewoon een beetje vers gehouden moet worden. Ik vind het ook heel mooi dat ze hier iedere avond de last post, zal ik het maar noemen, spelen. Want dan krijg je het helemaal koud van.
Ja, we hopen er straks ook bij te zijn. Na het einde van onze fietstocht hopen we die te kunnen beëindigen rond 8 uur aan de Menenpoort.
Ja.
En dan hopen wij samen met u eerbetoon te kunnen tonen aan de jonge mannen die hun leven hebben gegeven om onze vrijheden te kopen eigenlijk. Hè? Want dat is het toch,
waren toch vaders, zoons, broers. Ik bedoel, ze hebben toch allemaal een band met andere mensen die ze missen. Ja, dat vind ik heel, heel erg. Ja.
Wel, ik ben heel blij dat ik u even enkele vragen mocht stellen. Wie weet komen we elkaar nog tegen aan de Menepoort straks.
Nou, nee, want we gaan vandaag door naar Gent. Hè?
Ja, we hebben het gisteravond gezien. Maar,
gisteravond hebben we...
Maar kijk, dan treffen we elkaar misschien wel op een andere gelegenheid.
Wie weet, ja. Wie weet waar Gods paden ons zegen naartoe brengen. Ja. Ja.
Nog een hele fijne dag en veel zegen nog. Hè? Okay. Tot ziens.
Goeie ook.
Ja. Dag.
Na onze twee ontmoetingen namen we nog even de tijd een iets uitgebreider bezoek te brengen aan de kathedraal zelf. Ook daar kan u even naar luisteren.
En na die momenten die we mochten delen, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ook voor ons tijd en gelegenheid geworden om even kort een gebed te doen. We gaan even de kerk rondwandelen en dan kijken we naar een plaats waar we dat even kunnen doen. Nogmaals, het is een monumentale kerk, prachtig gebouw en gevuld met heel veel mooie kunst. Zeker de moeite om te bezoeken. Dus wanneer je de kerk binnenkomt, dan zie je aan je rechterzijde een altaar dat toegewijd is aan de heilige Jozef. En waar ook heel wat noveenkaarsen branden. En wanneer u de kerk binnenkomt, aan de rechterzijde, vindt u een altaar dat toegewijd is aan de heilige Jozef. Er staat een heel mooi beeld van het kindje Jezus van Praag en een beeld van de heilige Albertus. Er zijn enkele prachtige zijaltaren, verschillende portretten ook die hier mooi uitgestald hangen. En dan, ja, dan zien we al onmiddellijk het eerste portret natuurlijk van die eerste bisschop van Ypres, Martinus Rithovius. En dan de andere herders die herderlijke verantwoordelijkheid hebben gehad over dit bisdom. Ook een eerbetoon aan onze koning Albert de Eerste, natuurlijk, daar hij bevelhebber was van het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. En het is een eerbetoon dat hem wordt betoond door de British Army en de Royal Air Force in 1935. Er zijn ook heel wat mooie kunstwerken te bezichtigen in de kerk. En het is een komen en gaan van bezoekers. Zeker de moeite om even binnen te gaan. En om te genieten van al die schoonheid die de kerk ons te bieden heeft. We gaan hier even de gelegenheid nemen om te bidden bij onze lieve vrouw. En daarna gaan wij terug de fiets op en daadwerkelijk beginnen aan onze tocht vandaag. Maar het is zo mooi om te zien hoe de goddelijke voorzienigheid ons onmiddellijk enkele mensen op onze weg zendt. Daar zijn we zeer dankbaar voor. En hier aan het prachtige altaar, met een hele mooie triptiek, zullen we de mogelijkheid hebben om even te bidden tot onze lieve vrouw. Onze lieve vrouw van Tuinen, want zij is de patrones van Ypres. In 1383 werd Ypres gedurende 2 maanden tevergeefs belegerd door een leger van Engelsen en Gentenaars. Toen in augustus de belegeraars onverrichter zaken het beleg opgaven, werd tot 1962 jaarlijks een dankprocessie gehouden voor onze lieve vrouw van Tuinen. Ze werd oorspronkelijk vereerd in de Recolettenkerk en na 1807 in de Sint Maartenskathedraal. Het Mariabeeld dat we hier kunnen zien
dateert waarschijnlijk uit de 16e eeuw. Het altaarstuk waar ik daarnet over sprak, dateert van 1936. Het is versierd met reliefs die het beleg van Ypres in 1383 voorstellen en de dankprocessie na de belegering. Linksboven ziet men de belegering van de stad. En dan rechtsboven de eerste dankprocessie die uitging op 8 augustus 1383. Onderaan in het midden Onze Lieve Vrouw als beschermster van de stad, geflankeerd door de beschermheiligen van de gevechtsgilden. Sint Joris voor de kruisboogschutters, Sint Michiel voor de zwaardvechters, de heilige Barbara voor de buksschieters en Sint Sebastiaan voor de handboogschutters. En dan zijn er twee brandramen van links naar rechts die ons vertellen over de belegering van de stad en de miraculeuze redding door de heilige maagd Maria, en twee andere die het leven van de heilige maagd Maria uitbeelden. En tot slot is er ook nog één die verschillende symbolen die verwijzen naar Onze Lieve Vrouw tonen aan de bezoeker en aan de pelgrim. Wij maken even ruimte om hier ook een kaarsje te ontsteken voor het begin van onze pelgrimstocht, voor de mensen die we ondertussen al hebben mogen ontmoeten, voor hun intenties, en vertrouwen deze toe aan Onze Lieve Vrouw. En zo brandt onze kaars hier met dat prachtige retabel. De dankzegging van de Yperlingen aan Onze Lieve Vrouw om de stad te redden. Bidden wij samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo gaan wij langzamerhand onze weg verder zetten, beste luisteraars. Eerst even nog een stop maken, alvorens we onze vredesfietsroute van vandaag aanzetten. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van onze nieuwe pelgrimstocht die we in Ypres en omstreken zullen meemaken. Een vredesfietstocht. Ja, de eerste stop die nog volgde na onze mooie ontmoetingen in de kathedraal en genoten te hebben van de schoonheid en het gebed, was de toeristische dienst. Dat hebben we ondertussen ook al goed geleerd. Wanneer de technologie het zou laten afweten, en we hebben het geluk om een goed toestel te hebben, dat kan dienst doen als GPS, met een goed systeem dat we kunnen vastmaken op de fiets, maar stel dat het toch zou laten afweten, dan is het altijd handig om een kaart bij te hebben. Ga dus zeker eens langs de toeristische dienst wanneer u ook zo'n fietstocht onderneemt. Verder zullen wij van daaruit naar de Menepoort gaan, en dat is echt het begin, zeg maar, van de tocht die te maken heeft met de Eerste Wereldoorlog. Het is ook de plaats waar zoveel jonge mensen langsgekomen zijn om hun leven te geven voor onze vrijheden. En daar gaan wij in deze pelgrimstocht veel meer over te weten komen. Ik dank u van ganser harte dat u al deze eerste stapjes samen met ons hebt gezet. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer samen met ons de fiets opgaat om deze pelgrimstocht langs Ypres, de vredesfietstocht, verder te volgen. Van harte dank, medepelgrims, en tot een volgende keer.